mensen weten zo weinig van boerderijen en hoe boerderijen, het leven op boerderijen. En Flakkee is zeker een agrarisch en ook veeteelt eiland. En daar ben ik altijd wel heel erg voorstander voor om mensen daar toch een beetje mee te nemen hoe het was, hoe het is. En ook de moderne boerderijen, hoe die tegenwoordig zijn.
Hoi, mijn naam is Gerda.
En mijn naam is Erwin.
En samen maken wij de Flakkee podcast.
Ik ben Gerda en ik ben een van de zussen van de Oude Steen.
Dat is kort.
Ja. En ik ben Wilma en ik ben een zus van Gerda en nog van meer zussen en broers.
Hoeveel zussen hebben jullie dan?
6.
Oké. En broers?
2.
Oh, dat was een groot gezin.
Ja.
Maar de Oude Steen, daar gaan we het over hebben vandaag.
Ja.
Een hele grote geschiedenis van de Oude Steen. Hoe kom je aan een steen? Ik bedoel... Hoe is dat gegaan? Hoe zit dat?
Ja, dat is niet zo moeilijk. We zijn er geboren.
Oh, echt waar?
Ja, ja. Het is al een boerderij die al eeuwen in de familie zit. Door de geboorte zijn we eraan gekomen.
Jullie van oudsher?
Ja.
Van vader op zoon? Of nou ja, hoe dan ook?
Nee,
maar...
dat is ook een heel interessant verhaal.
Dat is
het is van vrouw op vrouw.
Oh, echt waar?
Het is niet van vader op zoon. Mijn vader was de eerste mannelijke... Mijn opa was de eerste mannelijke lijn.
Oh, dat is ook wel bijzonder, hè?
Ja.
Dat is echt een vrouwenbolwerk daar geweest.
Ja, ja van, er zijn ook hele leuke verhalen van. Ik zal er eentje vertellen. Dat is eigenlijk best wel heel leuk. Mijn overgrootmoeder werd weduwe op haar 32e. En ze besloot niet meer te trouwen. Ze had 1 dochter en 1 zoon. En ze wilde zelf boerin worden. En dat is ook geweest, want in het register staat ook echt als beroep boerin. En ze besloot om daar zo de boerderij voor te zetten. Maar er was 1 probleem. En dat is eigenlijk de vrouwen, dat is misschien in het algemeen niet zo bekend. Maar de vrouwen mogen pas sinds 1958 over geld beschikken en over een rekening.
Zo laat?
Zo laat.
Wauw, wij leren weer wat, Erwin.
Ja,
echt waar, zo laat pas?
Ja, zo, sinds die tijd mag vrouw eigenlijk een bankrekening hebben en handelen met geld.
En hoe deed die dame dat toen?
Ja, zij besloot om een stuk aan de boerderij te bouwen en haar schoonouders te vragen om daar te komen wonen. Het is een soort zorgwoninkje wat eraan gekomen is, maar dan in een andere manier. Want opa, mijn overgrootopa, die mocht wel op de markten handelen. En dat deed hij voor zijn schoondochter.
Ja.
En als hij terugkwam van de... We hebben mijn tante samen al verteld deze verhalen. En als hij dan terugkwam van de markt... dan moest hij het geld inleveren aan mijn oma.
Dat was voor die tijd wel heel bijzonder.
Emancipatie,
ja.
Mensen.
Zo, ja. Nou.
Wat goed.
Ja, ja, leuk.
En daarvoor is er ook in die tijd een stuk aan de boerderij gebouwd.
Ja.
Dat en daar staat jaartal op. Welk jaartal is dat?
1877.
Ja, toen is dat gebeurd.
Ah, zo.
Ja. Oké. Okay.
Het verhaal daarna wilde dat die oma, of de een van haar dochters, hoe is die wel maar? Er is er ook een toen weer overleden, is weer een vrouw aan het bewind gekomen.
Nee, deze vrouw had een zoon en een dochter, maar de zoon is overleden en de dochter is verder gegaan met de boerderij weer. En zo is het steeds vrouw geweest.
Bijzonder.
Nou, ja, bijzonder. Ik ga een rondje om.
Ja, wij maken het verhaal af zo.
Wel mooi, hè?
Ja, de Oude Steen. Heeft die steen altijd deze naam gehad? Of is dit ooit anders geweest?
Nou, het is een boerderij die eigenlijk geen naam heeft gehad van oorsprong. Als je alle registers nazoekt, dan vind je nergens een naam. Maar het is eigenlijk niet zo heel erg moeilijk. Wij zijn in 65 als gezin daar weggegaan. En op dat moment ging mijn vader op een andere boerderij wonen. En ja, als je 2 boerderijen hebt, dan liggen de spullen wel eens op de ene boerderij of op de andere boerderij. En dan was het, ligt het op steen of ligt het op de Oude Steen? En zo is de naam ontstaan.
De Oude Steen, ja.
Het heeft eigenlijk heel gebruiks...
Door dagelijks gebruik is dat de naam geworden.
Ja, ja. Ja en de Oude Steen is behouden gebleven. Of het bleef Oude Steen. Ze zeggen, als je verhuist, dan stoot je 1 boerderij af. Mm. Maar dat is het verhaal dus van onze tantes.
Ja, want toen dacht ik, jullie zijn in 1965 verhuisd naar de andere steen.
Ja.
Heeft die steen dan niet de nieuwe steen? Dat is gewoon de steen.
De steen.
Ja. En toen bleven er dus... Zijn daar 2 tantes gaan wonen van jullie? Of die woonden daar al?
Ja.
Oké, die zijn achtergebleven,
dat
zeg
is,
maar.
Nou, dat is het verhaal van na de oorlog. Mijn ene oom is teruggekomen uit de oorlog. Die zou eigenlijk daar boer worden, maar die is overleden door verhongering in het werk in Duitsland. Dus die, toen hij terugkwam, is hij overleden. En toen was mijn vader de aangewezen persoon om de boerderij over te nemen. Toen was het nog een pachtboerderij.
Mm-hmm.
Maar in al die tijd was het natuurlijk een pachtboerderij. Maar toen wij verhuisd zijn, toen wilde mijn vader eigenlijk... misschien wel de oude steek kwijt, maar daar woonden met twee tantes.
Twee zussen van mijn vader.
Twee zussen van mijn vader. Die woonden alleen. Het is dus een gedeelde woning.
Ja.
Zeg maar in de woning waar Wilma net vertelde dat die oma, haar schoonvader woonde. Was onze woning met de kinderen. En de andere kant woonden de tantes. Eerst met opa en later samen.
Okay.
En maar de tantes, een van de tantes wilde er niet uit. Dus toen heeft mijn vader de steek blijven pachten.
Ja.
Voor de tantes.
Ja.
En mijn vader is al heel lang geleden overleden. En die had altijd... zijn vader had tegen hem gezegd... je moet wel voor je zussen zorgen. En toen mijn vader jaren geleden overleed... zei hij dat tegen mijn broers en tegen ons. Je moet wel blijven zorgen dat de tantes hier moeten... als ze hier willen blijven wonen, moet dat kunnen.
Oh, dus.
En mijn oudste, ze hebben daar gewoond tot ze 100 jaar waren.
Zo. Ja.
Oh, dus dat is heel lang geweest.
Ja, heel lang.
Ja, en voor die tijd is de steen dus verkocht. En toen zaten de tantes er ook nog in. Die waren toen al betrekkelijk oud. Dus we dachten dat zal niet voor zo'n hele lange tijd zijn. Maar ja, de tantes werden wel heel oud. En het waren hele lieve tantes.
Ja?
Ja, veel plezier aan gehad. Aan de
tantes. Wat maakten ze speciaal?
Nou, ze waren altijd bezig met alle neven en nichten. Iedereen kreeg gelijk. Ze kregen bijvoorbeeld cadeautjes. Ze hebben ze jaren nog gedaan, cadeautjes gegeven. Op een gegeven moment waren ze daar te oud voor om iedereen iets verschillends te geven. En dan gaven ze bijvoorbeeld alle kinderen, en alle, ook aangetrouwd hoor. Alle vrouwen kregen dan een handdoek en een theedoek het ene jaar. En alle mannen kregen dan een atlas, een Nederlandse atlas bijvoorbeeld. En het andere jaar kregen weer alle vrouwen dit en alle mannen kregen weer dat.
Oh, wat grappig.
Ze waren altijd bezig en we hadden ook... Eén keer in zoveel tijd, dan gingen we met de hele familie, zowel alle neven, nichten, als aangetrouwd, wat er ook was, op laatst waar het er hoofd 120, gingen we een weekend weg van vrijdag tot maandag. En dan meestal met Pasen, omdat op zondag rijden met de auto en ergens weggaan, dat deden we niet. Dus dan gingen we op maandag weg. Zodoende kennen wij ook eigenlijk alle onze neven en nichten goed.
Ja, dat snap ik. Want als je dat dan jaarlijks doet, dan...
Nou, niet jaarlijks. Ze deed het om meestal om de 2 jaar, hè.
Oké,
maar... drie jaar. Ja. Dan, en dan betaalden ze alles tot de disco van de jongeren.
Oh, wat leuk, joh.
Dat maakte niks uit. Je mocht geen ijsje eten zonder dat zij het betaalden.
Ja, dan word je ook wel populair.
Ja. Lieve tantes, tantes. Maar het bijzondere is dat er in al die jaren heel weinig veranderd is aan de stee.
Ja.
He, want op een gegeven moment, de tantes zijn op een gegeven moment overleden. En toen kwam de boerderij bij jullie terug. Of hoe is dat toen gegaan?
Nou, je moet eigenlijk, doordat mijn tantes er bleven en de boerderij niet meer actief bij grote boerderijen hoorde. En de hele industrialisatie heeft er eigenlijk niet echt plaatsgevonden. Er was nog wel een aardappelloods bewaarplaats. Maar daardoor is hij redelijk sinds 65, zeker van begin, nog zo in stand gebleven als dat hij nu is. Hij is altijd nog wel een onderdeel en hij is nog steeds een onderdeel van de andere boerderijen. Maar toen onze oudste tante 100 werd, toen zijn ze niet gestorven. Even zeggen,
op het 100ste, ze zijn nog ouder geworden.
Ze zijn nog veel ouder geworden. Mijn oudste tante is 104 geworden en mijn jongste tante is 107 geworden.
Wow, wat een leeftijd, jong.
Ja. En zij gingen dus verhuizen naar verzorgingshuis. En toen zij daar naartoe gingen, toen zeiden ze tegen ons als nichten en neven van ruim maar het hele huis op, al die oude rommel. Gooi alles maar weg, we nemen wat spullen mee, maar de rest kan allemaal weg. En toen zijn we eigenlijk eens door dat huis gelopen. En toen dachten we, ach, wat is het toch allemaal... heel veel handwerk en de sfeertje wat daar ook was, wat we altijd door waar we verbleven. En eigenlijk zo langzamerhand, we hebben het gewoon niet opgeruimd. En toen kwamen de vrienden van ons kijken, of familie, of mensen verbleven daar. Oh, wat leuk. En uiteindelijk, toen de jongste tante 100 werd, toen dachten we, weet je wat, we maken een tentoonstelling, huisvlijt, ter ere van onze tante die 100 werd. Ja, ja. Nou, en dat is inmiddels nu 10 jaar geleden. En daar was zoveel belangstelling voor. En we vonden het zelf eigenlijk ook zo leuk. dat we het 10 jaar gedaan hebben.
Ik wou net zeggen, dat was niet een eenmalige tentoonstelling. Dat is altijd zo gebleven.
Ja, we hebben een schuur leeggetrokken die er stond. Die hebben we helemaal als horecagelegenheid neergezet. Ja, heel simpel. We zijn eigenlijk heel simpel begonnen steeds. We hebben niets gekocht. We hebben in het begin deden we als mensen komen. Ook als er wat partijtjes waren, als ze ons vroegen wat willen jullie hebben. Ze zeiden van, nou, je hebt vast nog achter in je kast servies staan. Of nog iets anders wat je niet hebt. Of niet gebruikt. Dan
kunnen wij wel gebruiken, ja.
En zo zijn we aan ons servies gekomen, aan ons bestek, aan onze borden.
En de kasten. En de bar. En de stoelen. Ja. En de tafel.
Alles.
Alles eigenlijk, ja.
Er is niks nieuws.
Nee, maar dat hoort bij zo'n heel oud gebeuren. Dat zou een beetje misschien uit de toon vallen als het allemaal spik en span en nieuw zou zijn.
Ja, zeker.
Maar het wilden we ook niet gezien de historie van het gebouw.
Nee. Maar goed, het sloeg dus aan.
Ja.
He, want anders dan blijf je dat niet zo lang doen.
Nee.
Maar jij zegt, we hadden een horecagelegenheid. Waren jullie dan ook al direct van plan? Kijk, want als je een schuur leegtrekt, zoals je dat al zegt, en je zet er tafels en stoelen in, denk je, oké, dat was voor het jubileum en een feestje ter ere van de verjaardag van tante. Maar
voor de rest waren we niks van plan.
Was je niks van plan?
Nee.
Maar dan is er wel een moment dat je denkt van, goh, iedereen vindt het zo leuk.
Ja. En toen dachten we, nou weet je, we gaan, Wilma woonde toen ook nog niet op het eiland. Dan gaan we op zaterdag gaan we gewoon hier een beetje, ik vond het ook leuk, tuinieren en een beetje bezig zijn. En dan stellen we het ook, misschien komt er wel iemand langs. Zo zijn we eigenlijk begonnen.
We
dachten, er komt niemand. Dus we kunnen gewoon. Er komt toch niemand. Dus
we kunnen gezellig met z'n tweetjes.
Ja, we kunnen gezellig met z'n tweeën één dag in de week. Zullen we een beetje klussen hier en de tuin bijhouden. Vooral de tuin moet je toch bijhouden. Het is een grote tuin die eromheen ligt.
Het is een hele plek eigenlijk.
Die eromheen ligt. Ja. Dus ze dachten, dan doen we het zo. En als mensen dan willen kijken, dan mogen ze kijken. Maar ja, dat liep een beetje anders dan wij in het begin dachten. Elke hele donderdag was, dan gingen we koffie drinken om 10 uur 's morgens. En altijd als wij koffie en schonken, dan kwamen de eerste mensen.
Ja, echt waar. Ja. Op de koffie.
Ja. Op de koffie, ja.
Maar leuk dat zoiets zo spontaan kan ontstaan, hè?
Ja, ja.
En daar hebben jullie op voortgeborduurd. Jullie zijn dat al die jaren blijven doen dan.
Ja,
vooral de historie heb jij natuurlijk toen helemaal uitgezocht. Wat het gebouw was en waarom het zo is. En de buiten. Ja, het hele landschap is ook nog oud. Dus je hebt nu alles vlak en flaké, maar daar is het niet vlak.
Nee.
Er liggen nog een soort glooien in het landschap.
Okay. Oh, echt waar?
Ja, dat is echt heel bijzonder als je dat ziet. Dat zie je eigenlijk nergens meer op flaké.
Waar kunnen we dat zien? Hebben we dat al gezegd? Waar de stee is? De oude stee?
Ja, nee, hebben we niet gezegd. Ja,
nee, volgens
binnen
mij
in de uitzending, zou ik zeggen?
Nee, volgens mij niet.
Ja, klopt, hè?
Ja.
Waar kunnen we vinden?
Hij is aan de Schaapsweg. In Achthuizen.
25.
25 is maar één huis aan de Schaapsweg in Achthuizen.
Ja.
Dat is de boerderij, de oude steen. Ja, dat is de oude steen, ja.
Okay.
Maar dan heeft misschien het land wat om de boerderij heen lag, heeft dat nooit met de ruilverkaveling te maken?
Jawel, alleen het ene hectare om het gebouw, dat is in stand gebleven. Daar is nooit iets aan gedaan. Mm-mm. De rest is glad getrokken.
Is dat net voor bedachte raden geweest?
Dat is geweest omdat het geen, wel vertelde het net, geen groot boerenbedrijf is geworden.
Okay.
Dus alle gangetjes tussen de schuren zijn smal nog.
Oh.
En er heeft nooit een groot werktuig, dat past er helemaal niet. Nee, kan er ook helemaal niet rijden, want anders hadden de schuren afgebroken. Kunnen er ook niet meer in, omdat het vaak de schuren te laag zijn.
Mm-hmm.
Nu kunnen er ook geen landbouwmachines eigenlijk meer in, want de schuren zijn gewoon te laag.
Okay.
Ja, wel voor opslag kan die nog, is die in gebruik.
Ja.
Okay. Maar niet meer voor de machines.
Nee.
Maar het land lag oorspronkelijk natuurlijk om de boerderij. Maar omdat mijn vader een andere boerderij is, is het met de ruilverkaveling het land daaromheen naar de andere boerderij gegaan.
Mm-mm.
Dus dat is uit eigendom geraakt.
Okay.
Maar ook dat land was vroeger was dat heel heuvelig, of heuvelachtig is het een groot woord, maar glooiend.
Ja,
was ook
nooit geweten dat op vlakke dat we glooiend land hadden, zeg maar.
Dat is allemaal na de oorlog, toen de grote machines uit Amerika kwamen, is het gelijk getrokken. Ik weet het nog eens, Kent. Want ik was toen dat gelijk getrokken is, denk ik in 58 of zo, speelden wij zogezegd in de heuvels. Want ik was toen een klein meisje en dan kon je er nog een beetje achter gaan leggen.
Een glooiing is al een heuvel dan.
Een glooiing is dan al een heuvel, dat zou je nou horen. Nou zie je dat eigenlijk niet meer. Maar ik weet dat het toen nog recht getrokken is. En het leuke verhaal is dat er allemaal meidoren stonden. Mijn moeder komt uit Gelderland met veel bomen. En toen heeft mijn vader gepresteerd om al die meidoren eruit te trekken.
Nee.
En daar was mijn moeder niet. Ik heb nooit mijn ouders ruzie horen zoeken, maar toen wel.
Ja, want die Meidoornhagen, dat was toch wel een lust om naar te kijken.
Hoeveel staat er nog wel? Maar 4 meter?
Ja, niet veel meer. Nee, 4 meter kan wel kloppen, ja.
Ja. Oh. En de heggen zijn nog wel voor Meidoorn en de moestuin. Dat wel. Ja. Ja, het is ook heel ecologisch gebouwd. Misschien moet je daar iets over zeggen. De boerderij of zeg.
Ja, nou, historisch gezien ja. De boerderijen op Flakkee, alle boerderijen voor 1900. Staan de voorgevels staan op het oosten. En de... En ja, nu,
de kont in naar het westen, zeg maar.
Naar het westen, de stallen, zeg maar. Mm-hmm. De stallen staan naar het westen. En als je voor de voordeur staat, is altijd de kelder op noordoost. En de woonkamer is op zuid. En de keuken is op noord. Dat is eigenlijk al van vroeger al heel erg goed over nagedacht, natuurlijk.
Met een of andere provisiekast, dat die dan ook op het noorden
dat
lag.
Dat die koel
ligt.
Ja, en de boer werkte niet in de winter. En dan is niks lekkerder dan in het zuiden toch nog een beetje in de zon te zitten.
Het is waar, ja.
En dan die kant de open haard te hebben en de warmte daar te vangen van de winterdagen.
Vroeger waren ze zo gek nog
niet. Nee, absoluut niet. Nee.
Want daar wordt natuurlijk helemaal niet meer naar gekeken. Hoe een huis staat ten opzichte van de zon of de wind.
Het wordt nu allemaal kunstmatig warm en koud gehouden. Dus ja, dat is helemaal niet meer nodig. En we hebben koelkasten en dat soort dingen. Dus ja. Ja.
Maar je zou zeggen dat dat gedaan is. Het is ten dele gedaan voor de boer om het huis en de schuur zo te bouwen. Maar in principe was het voor de koeien. De koeien stonden op het westen in de stallen, zodat de westenwind door de stallen heen waaide. Om zo de lucht zuiver te houden voor de koeien. En de koeien zijn natuurlijk enorm belangrijk. Ah, ja. Want dat zijn hun verdiensten, hun geld.
Dat is je broodwinning. Ja.
Dus daar was het eigenlijk oorspronkelijk het meest voor.
Nog ineens voor de boeren. Nee. En voor het gezin, maar voor de koeien.
Voor de koeien.
Ja. Had ik weer niet over nagedacht.
Nee, maar
maar die koeien waren natuurlijk belangrijk voor het gezin.
Ja. Voor het inkomen, dat is ook zo. Ja.
Je leeft natuurlijk veel meer bij de natuur.
Mm-hmm. Zeker.
Dat bracht.
Ja.
Dat was ook je bestaan. Ja.
Zelfvoorzienend ook.
Zelfvoorzienend, ja.
Uiteindelijk. Ja.
Veel wel, ja.
Nou, dan kom je eigenlijk, omdat je zelfvoorzienend bent, wel mooi weer terug op mijn tantes. Mm-hmm. Want die waren ook zelfvoorzienend. En dat was ook een van de dingen die wij ook heel erg, met de mensen ook hebben laten zien. Zij maakt eigenlijk alles zelf. Ze hadden uiteindelijk niet, ze gebruikten wel de melk en het vlees van de boerderij van mijn vader, van mijn broers later. Maar ze hadden nog zelf kippen, ze bakten zelf, ze maakten de boter zelf. Ze hadden een grote hof, wat ze echt tot laatst toe hadden.
Oh ja?
Maakten ze altijd nog de inmaak voor de hele winter, ja. Voor hunzelf, om de hele winter door te komen.
Zoute boontjes en zuurkool.
Maar ook wel in de diepvries.
Later zullen ze de diepvries gekregen hebben.
Ja, het was natuurlijk ook wel uiteindelijk wat gemoderniseerd.
Ja, ja.
Maar ook hun kleding maakten ze volledig zelf. Ja, wat deden ze niet, Ger?
Ja, alle mantelpakjes, alle jurkjes, alle rokjes. Ja.
Die hebben een druk leven gehad.
Nou, mijn tante die werkt altijd nog volledig.
Oh, echt?
De jongste tante heeft altijd een volledige baan gehad bij de gezinszorg. Ja, dat is ook een leuk verhaal hoe ze eraan gekomen is wel. Die moet je ook nog even vertellen.
Oh ja. Ja. Net zoals je koning of koningin bent, weet je wel, bij Charles. Charles moest koning worden op het moment toen zijn moeder overleed. Maar bij mijn tantes was het zo. Toen mijn vader met mijn moeder trouwde, waren zij boerin af. Want mijn moeder werd de boerin van de boerderij.
Oh.
Dus op dat moment waren ze een soort met werkeloos.
Ja. Zo wat.
Ja, en mijn jongste tante wilde heel graag van het eiland af. En, maar ja, mijn oudste tante, dus als een soort verbinding, ze zouden niet uit elkaar gaan. En die wilde niet van het eiland af. Dus mijn jongste tante was van, ja, wat nu? Moet ik op het eiland blijven? Wat moet ik nu gaan doen? Ze had de crisis meegemaakt, de oorlog meegemaakt. Ze had niet kunnen studeren, had niet kunnen leren. Dus ze had geen vak geleerd. Ze was altijd heel erg betrokken geweest bij de boerderij. Nou, die was ze nu ook kwijt. Uiteindelijk gaat het verhaal, ze pakte de fiets. En ze ging naar de dorpen in de omgeving. En als ze hoorde dat er iemand ziek was of het moeilijk had. Het was na de oorlog, moet je ongeveer 1948, 1949. Dan belde ze aan en dan zei ze, oh, ik hoor dat u ziek bent. Heeft u hulp? Zijn er mensen die naar u omkijken? En dan zei degene van, ja, nee, ik heb eigenlijk niemand. Nou, dan zou je in dit verhaal eigenlijk verwachten. Dan ging ze daar eten voor koken, ging ze voor zorgen. Nee, dat deed ze dus niet. Ze belden de buren, bij de buren aan. Het hele rijtje.
Oh,
en wil jij voor je buurman voor maandag koken? Wil jij voor dinsdag? Jij voor woensdag?
Het dorp van morgen.
Ja. Ja.
Dat dorp was er al.
Ja, dat was er al, ja.
Ja, dat is ook acht huizen daar.
Ja, in acht huizen, ja.
En zo organiseerden ze dus, ging ze steeds groter maken. Ze ging naar de boeren. We hadden natuurlijk de babyboom op dat moment. En de vrouwen zei ze van tegen de boeren van, joh, je vrouw heeft het hartstikke zwaar, weer een baby. En heb je geen hulp nodig? En dan van de arbeidershuisjes waren ook veel kinderen. Deed ze daar de meisjes rond. Ronselen klinkt dan een beetje negatief, maar dat is het niet.
Ja. Die bood ze een gelegenheid om een baan te vinden,
ja,
zeg maar.
Mm. Ja, en die zetten ze dan bij die boeren neer. Maar ze zei altijd wel, dat geld geef je aan mij, want ik geef het aan de meisjes.
Oh.
Want ze kenden de sommige boerenbevolking kenden ze dus best wel goed. Maar dat ze dacht van dat...
Geen misbruik.
Ja. En dat was dus heel erg leuk toen wij het museum deden. Toen waren er vrouwen, oudere vrouwen die binnenkwamen. Want wij kenden dit verhaal eigenlijk helemaal niet zo goed. Die vertelden, oh, wij weten nog, toen zaten we hier in de kring in de kamer. Met z'n allen. En dan kwam je tante met het loonzakje. Met geld. En dan kregen we geld. En ze... Zij moesten vaak helemaal lopen vanuit de dorpen naar de boerderij toe. En dan hadden ze het koud en dan kregen ze gebreide handschoenen of sokken en een appeltje. En dan mochten ze weer naar huis.
Je zou bijna heimwee krijgen naar zo'n tijd, hè?
Geweldig.
Daarom is tante ook bij die gezinshoor blijven werken.
Ja, ja.
Je hebt mij of meer opgezet.
Ja,
mede opgezet.
Precies, ja.
Ja, want uit dat initiatief is er
misschien... Is de gezinshoor ontstaan.
Ja.
Wat vooruitstrevend, hè?
Ja.
En daar heeft ze echt tot de 65ste gewerkt.
Oh, maar weet je, ik zat ook te denken... als je dan zo'n boerderij moet runnen... en je bent dan helemaal zelfvoorzienend... Hè, of je nou een zaadje in de grond stopt... en je moet het oogsten en inmaken... of koken of verwerken of wat dan ook... maar dan ook nog al je kleding... dan heb je het gewoon eigenlijk al hartstikke druk.
Ja, want anders hebben we nooit gevoel dat mij gegeven dat het druk was. Ze hadden heel...
Ze werkte efficiënt misschien.
Ja, en ze stonden altijd op dezelfde tijd op. De ene mocht een half uurtje blijven liggen als de andere niet aan de beurt was. Die deed dan het ontbijt verzorgen. En dat deze andere week wisten ze dat weer om. En ze hadden een heel gestructureerd leven. Dus om 7 uur opstaan. Zeker in de zomer was het misschien wel 6:30. Altijd op dezelfde tijd koffie. Precies de hoeveelheid. Tussen de middag warm. Het kopje thee, 's avonds brood. Altijd precies hetzelfde.
Regelmaat.
Heel veel regelmaat.
Ja, dat goed. Ja.
Maar ik denk, 's middags na drieën, dat ik mijn tante nooit, vooral die ene tante die niet werkt, iets heb zien doen. Want dan deed ze handwerken.
Ja, want dat moest ook.
Dan
nog.
Ging ze breien en naaien en dat soort dingen.
Pakjes
deed ze dan.
Ook nog niet.
Ja. Nou, deze dan. Of dingen en maken. Maar
dus nou ja, dat alles. Moet ik ook werken hoor, inmaken.
Ja, maar ze konden dus leren dat heel efficiënt.
Ja, heel
erg gestructureerd en geen tijd verdoen met...
Goede planning hadden ze.
Goede planning, mm-hmm. Ja. Ik denk dat het... Je had vroeger natuurlijk ook minder afleiding dan
niet. Nou, dat is het, dat wou ik ook wel zeggen.
Ja.
Maar ze zijn ook wel heel gedreven geweest. Ik denk, als ik dat dan zo hoorde, denk ik, zijn er ook wel dames geweest die ook gewoon graag bezig waren. Ik kan absoluut niet zeggen dat ze ergens aan het luilakken waren of zo.
Nee, nooit. Nee, nooit. Hun handen waren altijd in touw. Tante Cor heeft de appels geplukt tot ze 98 was of 97.
Ja, toen klom ze nog in de boom. Met de trap. Met de trap hoor.
Met de trap.
Ja, maar dan nog.
Ja.
Prachtig om te horen. Prachtig om te horen.
Echt heel mooi.
Okay. En tante wel die deed nog steeds de kruimeltjes met een vegertje. Als ze gegeten hadden over de vloer. Ja. Dat is ook tot de 100ste gedaan, denk ik.
Ja,
en het mooie is wel maar van het binnen van tante Cor. Dat knietje is goed blij. Tante was redelijk... Ja, ze hadden zo ook hun ritueel en hun geloof. Dat was heel, heel belangrijk voor hun. En ook het geven aan anderen. Mm-hmm. Was ook altijd, ze gingen nooit op visite zonder dat ze iets bij zich hadden om aan anderen te geven. En ze waren vanuit huis gewend om op hun knieën te bidden voor bed. En tante was 107, ze kon nog steeds knielen voor haar bed.
Ja.
Doe dat maar eens na tegenwoordig.
Nou.
Op je knieën.
Ik ben al
moeilijk.
De meeste mensen kunnen het al niet meer als ze 66 zijn. En je ziet het ook, dat vind ik ook wel verpand, je ziet het ook bij mensen van de islam. Die doen het ook op hoge leeftijd.
Zeker.
Nog.
Ja.
Dus eigenlijk is het een heel mooi ritueel.
Ja.
Om te blijven doen. Je blijft er goed bij. Je blijft er goed bij.
Ja.
Nou, maar het leven houdt je ook goed, denk ik.
Ja.
He, omdat je altijd bezig was. Toch ook best wel zwaar af en toe, denk ik.
Ja, maar
het
ook
werk op de boerderij.
Vanuit een vol vertrouwen. Eigenlijk deed ze dat ook wel.
Ja.
Ja. En dat vind ik altijd wel mooi dat je dat. Dat is eigenlijk helemaal verdwenen, dat soort dingen in onze maatschappij.
Ja, dat is waar. Ja.
Ja, ik vind als ik dat zo hoor, dan denk ik: wauw, wat een mooi leven hebben die dames gehad. Hoe keken zij terug op hun eigen manier van leven? Heb je daar ook met hun over gesproken? Of was het voor hun zo normaal, alledaags, dat ze daar geen eens over nadachten?
Dat had Tante Corno voor uitspraak wel, maar nadat ze. Ze hebben ook heel veel verdriet gehad, hè? Ze waren natuurlijk met 9 kinderen. En er zijn er 4 op leeftijd van rond de 20 overleden in elk gezin. Dus dat is best heel verdrietig geweest. Ja, tante zei altijd dat na de oorlog eigenlijk pas haar leven goed begon. Omdat daarvoor zoveel verdriet was en zoveel ellende van overlijden en armoe. En dat was natuurlijk in die tijd.
Ja,
je bedoelt Gerda van... ze zei van... mensen vroegen aan haar van... Het is wel moeilijk, hè, om oud te worden. Want ze is natuurlijk heel haast 108 geworden. Ze heeft van al die mensen... Het is wel verdrietig, al die mensen die je moet missen. En dan zei ze altijd... Nee, mijn eerste jaren van mijn leven waren zwaarder als nu.
Oh, echt, joh?
Ja, nu is het gemakkelijker voor mij. Maar ik moet zeggen, ze maakte ook wel wat van de leven, hoor. Ze had altijd wel...
Optimistische inslag.
Ja, zeker.
Kritische inslag.
Oh, kritisch. Ja, zeer kritisch.
Ja,
ja. Absoluut.
Ze heeft in Nieuw-Rijzenburg gewoond. Okay. En daar ben ik een tijd locatiemanager geweest. Mm-hmm. En dan vertelde tante hoe ik het moest doen. Als ik bij haar kwam. Oh, en dan zei ik tegen tante, ik kom nou als je nicht, hoor. Ja. Niet even over mijn werk.
Oh, heerlijk. Ja, mooi. Ja.
En dat heeft ze echt tot laatst kunnen doen. Tot de laatste dag van haar leven wist ze ook al, was ze heel goed. Maar restjes waren absoluut nog steeds prima intact.
Ook van je andere tante?
Nee, van mijn andere tante niet. Die was wat vergeetachtig geworden.
Okay,
ja, nog wel, ze herkende ons allemaal, hoor.
Okay.
En had altijd nog wel wat belangstelling. Wist altijd wel een beetje wat er in je leven gebeurd was. Maar zij was wat... want daarom zijn ze ook verhuisd.
Ja, oké.
Want een ene tante die voor een andere moet zorgen die 100 jaar is, dat ging niet meer.
Nee,
dat was niet te doen. Nee, nou, ze zijn ook apart gewoon in het verzorgingshuis. En tante ging altijd bij haar andere zus nog steeds op bezoek.
Want dat is dan ook wel bijzonder, hè? Als je dan zo lang echt samen leeft, dat je dan op je erge oude dag dan toch apart...
Dat was best wel moeilijk, vooral voor mijn oudste tante.
Ja.
Mijn jongste tante kon het gewoon niet meer aan. Dat was niet te doen. Je kan niet voor iemand zorgen die zo regie kwijt is.
Nee.
Dus dat was best natuurlijk. Voor tante wel vooral dat ze weg moest.
Ja, tante Wil vond het heel erg moeilijk.
De oudste tante.
Ja, maar
tante
dat snap ik.
Ja, en mijn tante Cor heeft staan twijfelen. Zou ik nou blijven? Zou ik nou niet blijven? Zou ik nog niet blijven? Uiteindelijk heeft ze een rollator aangeschaft. Ze bleef. Dus in verzorging was toen de tijd nog goede reden. Daar blijft ze zeggen. Maar ja, ik doe wel een rollator aanschaffen. Want dan denken de mensen, wat doet zij hier?
Werkelijk.
En dan kwam je op bezoek en dan bracht ze je bij naar de deur toe. En dit, oh, wacht even terug. Even mijn rollator
pakken. Ze had hem eigenlijk niet nodig.
Nee. Maar ze voelde zich toch een beetje schuldig. Ze was eigenlijk nog zo goed.
Goed.
Maar ze zegt, ja, weet je, ik ben 100. Wat wil je? Volgende week gebeurt het. En dan moet ik toch hier weg. Moet ik toch van de boerderij weg. Dus laat ik nou maar besluiten om hier te blijven. Dat is misschien toch beter. Ja. Dus vandaar.
Ja, ze is er terecht gekomen dat ze ziek was, hoor. En
tante Cor. Ja, uiteindelijk wel. Maar ze knapte op.
Ja. Toen is ze weer opgeknapt. Ja. En toen zat ze er, ja.
Gerda, nou zei jij er net van, ik heb heel lang op Flakkee gewoond en ik ben er de laatste jaren van het eiland afgegaan. Maar bij jou is het net andersom.
Ja.
Jij hebt heel lang niet op Goeree over Flakkee gewoond en je bent weer teruggekomen.
Ik ben weer terug op mijn geboortegrondje.
Ja.
Ja.
Ja, want de bedoeling is dat jij op de Stee gaat wonen, op de oude Stee?
Ja, ik ben van plan om daar te gaan wonen. Het is, de boerderij is een rijksmonument. En die willen we ook heel graag houden als boerderij. En als rijksmonument kom je natuurlijk niet meer af. Dat is niet. Maar nee, vinden
dat weten wij alles
weten
van.
Weten wij alles van, ja.
Maar vinden we ook helemaal niet. Ja. Maar we vinden ook helemaal niet erg. Want ik vind hem gewoon in al zijn elementen en hoe die is. En als boerderij wil ik, tenminste samen met mijn man, hoor, willen we hem ook zo houden als boerderij. Alleen we zijn bezig met restaureren en plannen te maken voor verbouwing. En echt wel houden als boerderij. Maar bij de erfgoed, cultureel erfgoed, is dat een beetje moeilijk. Ja, ze doen liever de monumenten tegenwoordig meer als woningen maken. En niet behouden als boerderij.
Ja.
En daar zijn we nog een beetje mee aan het steggelen. Hoe we dat willen gaan doen. Maar in principe zijn wij er wel over uit, hoor, dat die gewoon boerderij blijft.
Ja.
En ik vind ook, kijk, we zijn het museum begonnen. En we hebben ook wat. Voor mijn idee was altijd van, ja, mensen weten zo weinig van boerderijen en hoe boerderijen, het leven op boerderijen en Flakkee is zeker een agrarisch en ook veeteelt eiland. En daar ben ik altijd wel heel erg voorstander voor om mensen daar toch een beetje mee te nemen hoe het was, hoe het is en ook de moderne boerderijen, hoe die tegenwoordig zijn. Onze broers hebben en inmiddels neven hebben grotere, of het gaat niet om het groot, maar de moderne boerderij. Ja, dat trekt me wel om daar nog wat over kwijt te kunnen in de tijd. Ik denk niet dat wij nog een... ik heb hem al een keertje te koop geboden aan het Streekmuseum. Van, kan er geen landbouwboerderij van worden? Of, maar ja, dat kan natuurlijk ook niet. Dat is een leuke illusie voor mij. Maar.
Ja, dat zou je misschien diep in je hart zou dat het mooiste zijn.
Ja, misschien wel.
Ja, daarom is het ook het idee om hem niet te veranderen in woningen. En ook niet, maar hem echt als boerderij te houden van, met het idee van misschien ooit in de toekomst kan hij nog echt als een boerderij functioneren.
Okay.
Ja. Want, hij is gewoon mooi, vind ik.
Ja, en alles wat je nu aanpakt of verbouwt of rigoureus verbouwt, dat komt nooit meer terug.
Dat breng je niet meer terug in de straat.
Nee. Maar je zegt, we gaan hem toch verbouwen. Het moet wel een boerderij blijven, maar je gaat waarschijnlijk toch hier en daar misschien dingen aanpassen aan de hedendaagse tijd?
Ja, dan heb je hooguit isolatie, maar dat zie je meer aan de binnenkant. De buitenkant blijft hetzelfde. En er gaan ook geen muren uitgetrokken worden, de indeling.
Nee, die blijft. En anders blijft is dat geen oorspronkelijke boerderijwoning meer natuurlijk. Ja. Maar misschien elektrisch of waterleidingen of wat, dat soort grote dingen.
Ja, dat is in principe allemaal aanwezig. Dat is allemaal, maar de energie natuurlijk, de gas van het gas af en dat soort zaken. Ja, dat zijn natuurlijk wel belangrijke dingen waar je aan vast zit. Ja. Waar je wel over na moet denken van hoe wil je hele transitie, hoe wil je die energie...
Ga je daarin mee? Of
hoe ga je dat doen?
Hebben we daar geen ontheffing voor bij Rijksmonumenten?
Je mag op Rijksmonumenten... nee, dat is er nog niet. Er is geen ontheffing voor... Je mag geen zonnepanelen op je daken doen, maar er is geen ontheffing voor.
Dat weten wij niet.
Ja, nou ja, dat okay. Vandaar dat ze allemaal op mijn schuur liggen.
Ja, die liggen bij ons ook op de schuur. Dat soort dingen.
Ja, maar niet voor de schuur die je aan het huis vastzet, maar op een losse schuur.
Op een losse
schuur die daar omheen staat. Ja.
Hoe is de staat van de boerderij?
Nou, wij dachten dat hij helemaal niet zo goed was. En we hebben hem, zeg maar, een... door de monumentenwacht een onderzoek laten uitvoeren. En alles viel op middelmatig. Okay. En goed. Dus ik was best
mee. Dat was
een
meevallen.
Ja.
Okay. Er is goed voor gezorgd al die jaren.
Ja, ik dacht dat hij is ontzettend... In elk geval, ze waren in elk geval heel erg verbaasd... hoe alles in de constructie, hoe stevig het was. Wat voor goed materiaal door de jaren heen gebruikt was. En dat is eigenlijk ook wel logisch. Want werd net al gezegd, het was een pachtboerderij... En die pachtboerderijen die werden natuurlijk door het laten van de Boedel Bigge, misschien wel bekend, Boedel Bigge. In 1720 was er... er is eigenlijk nooit iets veranderd in de geschiedenis als je daarnaar kijkt. In Den Haag.
Nou nee, waarom ben ik nou niet verbaasd?
Nee hoor, maar in Den Haag woonden de rijke kooplieden en die wilden geld investeren. En die kochten boerderijen op de eilanden. Zeeland is ook wel bekend erover, maar ook op Flakkee. En deze boerderij is een van die boerderijen daarvoor. En die zetten daar boeren op die boerderijen. En de pacht moest afgegeven worden aan de...
Verpachter.
Verpachter, ja. Verpachter. Maar in 1720 was de heer Bigge, die was een jonge man van in de 30. En die zag dat inderdaad de boeren werden uitgebuit, dat ze veel moesten afstaan. En die besloot heel zijn eigendom aan de kerk en aan de gemeente te erven, te geven als vererfenis. Met eeuwigdurige pacht voor de boeren. En dat een bepaalde pacht afgegeven, zodat ze niet meer misbruikt konden worden, zeg maar.
Dat de pacht te doen was, zeg maar.
Te doen was voor hun. En dus deze boerderij is uit een van de erfenissen van de boerderij Wigge. Mm-hmm. Een van de 4 of 5 boerderijen en ook heel veel grond. Wat nog steeds heden ten dagen nog steeds bestaat, de boerderijen.
Mm. Met de grond?
Met de grond. Alleen de boerderijen waren te duur. En dat was wat Gerda net vertelde. De boerderijen waren op een gegeven moment in de jaren 80 te duur voor het onderhoud. En daarvoor, en dus vandaar dat ik net vertelde, daarvoor deed de boerderijen het onderhoud van de boerderijen. Mm. En dat deden ze echt heel goed en heel netjes en heel goed materiaal. Dus vandaar dat de boerderij er eigenlijk best nog stevig staat met zijn 300 jaartjes.
Ja. 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 Wel een tikje gehad van de watersnood, denk ik.
Ja, maar het was heeft een ruime meter in het water gestaan.
Ja.
En het heeft, maar ook een oorlog, hè?
Ja, uiteraard.
Ja, en de oorlog heeft hij een jaar, met de inundatie heeft hij ook een jaar in het water gestaan. Maar het was zoet water, meen ik.
Ja.
Het was geen zout water.
Ja, dat durf ik niet zeggen.
Ja, dat dacht ik wel.
Dat was volgens mij zoet water.
Oké.
Ja, dus dat maakt...
Dat maakt wel even verschil,
ja. Dus vandaar dat die boerderij in de 80 jaar, omdat onze tantes er nog woonden, gekocht is door de familie.
Maar, ik heb altijd een maar. Je zei van, wij zitten na te denken om te verbouwen. En dat museum dan?
Ja, daar moet ik een beetje een pijn in het hart afscheid van nemen.
Ja, dat gaat dan niet meer.
Nee, dat gaat niet. Maar dat komt eigenlijk door Gerda, door mijn zus.
Oh.
Die wordt te oud.
Die wil het niet meer.
Nee. Ja, aan alles komt een eind, hè? Ja,
dat is ook zo.
En ze wilde gaan wonen en dan kan je... Ja, je moet wat.
Je moet iets, Je moet kiezen.
Dus
Je
moet kiezen.
Ja.
Maar wat gebeurt er dan met al die mooie oude spulletjes?
Ja, ze staan nu allemaal nog heel erg mooi te staan.
Het lijkt me zo'n hard gelach om daar afscheid van te nemen.
Ja, mijn zussen zeggen dus van... Wil, ga jij maar een weekje op vakantie. Dat is goed voor je. En dan gaan wij alles opruimen.
En dan verkopen we. Dan houden we gewoon open verkoop. Dan zeggen we, dan doen we alles weg. Iemand die iets wil, doen we het weg. Maar dat willen ze niet, want dat kan ze niet.
Hebben jullie, voordat dit gebeurt, overal foto's van gemaakt om een mooie fotoboek te maken of zo?
Ja, dus ik heb afgelopen februari heb ik alles wat ik van dacht, dat is het waard. Of honderden
authentiek.
Foto's. Ja, door iemand allemaal foto's laten maken. Want van alle... Tot in detail, kleine borduurwerkjes, noem maar op, schilderijtjes.
Maar ook de indeling en alles wat het huis betreft.
Ja.
Oh, want dan heb je toch nog iets. Heb je toch nog iets, hè?
Ja. Ja, ik heb zelf nog het grote plan om nog een boek te schrijven. Maar wat zeg ik nou? Maar
dit is opgenomen.
Ja,
precies. Mijn zus, mijn broers weten het wel. Maar, en vandaar ook al die foto's om daar zeg maar het hele verhaal aan elkaar te breien. En ook met de geschiedenis en met de historie en de boerderij. En vooral mijn tantes natuurlijk te benoemen.
Ja.
En alles wat er te zien is.
Ja, een soort naslagwerk.
Ja,
dat zou mooi zijn.
Ja, ik weet nog niet precies in welke manier, maar het is nog wel een...
Had je het net over een landbouwmuseum, hè? Dat is, in Drijfschoor is toch een landbouwmuseum.
Ja.
We hebben hier het streekmuseum. Hebben die interesse in de spullen die jullie straks misschien van de hand willen doen?
Nou, dankzij het streekmuseum. Kijk, mijn tantes waren op een gegeven moment, zaten ze in het verzorgingshuis. En toen misten wij toch een paar spulletjes. En wij mochten toch van het streekmuseum. Het is eigenlijk nu andersom. Het streekmuseum heeft spullen aan ons uitgeleend nu.
Oh.
Oké. Okay.
En ook van de klederdracht.
En de klederdracht.
Oké, dat snap ik, hè. Dat is ook heel lief van het streekmuseum dat ze dat gedaan hebben. Maar dat huis van de tantes, dat staat natuurlijk misschien wel bomvol. Met alles wat ze ooit...
Ja, het zijn ook wel heel veel gebruiksvoorwerpen. Het leuke daarvan is dat... Kijk, we hebben allemaal wel een oud dingetje hier en daar. En dat zetten we op een hoekje neer. Maar daar staat het, als je daar binnen stapt, stap je gewoon een huis in wat...
Zoals het ooit was.
Ja. Ze zijn er gewoon uitgestapt met de cacao nog in de kast en de suiker in de potten. En jas aan de kapstok en de draad in de naaimachine. Het staat gewoon helemaal zoals als je het gebruikt.
Tafelgedekt.
En wij waren er ook altijd heel veel, vooral ik, want ik ben een friemel. Ik moet nu steeds op mijn handen zitten. Maar mensen mochten overal aankomen ook. De kasten open doen, de spullen beetpakken, overal aankomen. En Ja, omdat het gebruiksspullen ook zijn. Ik moet eerlijk zeggen, alle mooie, hele mooie spullen, die zijn al... Toen onze tantes leefden, al hadden ze die al aan alle neven en nichten gegeven.
Oh, okay.
Dus die zijn echt gebruiksspullen.
Nou ja, weet je, je hebt natuurlijk het Openluchtmuseum in Arnhem. Daar heb je natuurlijk ook uit alle windstreken bijzondere gebouwen, boerderijen. Nou ja, wat even, ook uit de jaren 60 staan daar. De oranje Brabantia interieurs zijn daar. Ja. Mm-hmm. Heb je daar aan gedacht dat die misschien nog spullen van jullie kunnen gebruiken?
Nee, heb ik niet aan gedacht, maar misschien wel een optie.
Maar blijft het toch nog ergens bewaard? Hè?
Ja, dat is waar. Dat is waar.
Goed idee.
Maar niet in deze setting. En dat is,
dat maakt het speciaal natuurlijk.
Ja, je ziet de tante natuurlijk gehandwerkt heeft waarmee. En hoe ze tot iets gebracht heeft. Hun kledingkast ligt vol met hun kleding. En pyjamaatjes en bed. De geborduurde lakens op het bed. En, dat kan je nooit meer ergens zo meer
leggen.
Want dan is het ook uit zijn verband, denk ik.
Ja, dat is het. Ja,
het maakt het zo leuk, omdat het ook in een bepaald verband... En het verhaal erbij vooral, denk ik, wat wel me dan altijd...
Ja, het is natuurlijk compleet. Een hele grote geschiedenis, een lange geschiedenis.
Een lange geschiedenis.
Sowieso bijzondere familiebanden die de boerderij in jullie familie gehouden heeft, zeg maar.
Ja.
Of hoe dat verlopen is, gelopen is. En dan ook nog twee tantes die daar zo heel lang... Hebben gewoond en zelfvoorzienend waren.
Ja.
Dat,
ja.
Het maakt het een heel, heel compleet
maar
verhaal.
Maar er blijft natuurlijk ook veel over. Hè? Want de moestuin met de heg die opa geplant heeft. De bomen die hij bedacht heeft. De glooiing van het gebeuren. Er blijft heel veel. Ondanks de tentoonstelling van tante Cor en tante Wille in hun huis. Blijft er toch nog heel veel van het boerenerf over.
Nou,
wat ook echt...
Authentiek is ook.
Authentiek is en zo lang bestaat. Heeft. En zeker als je er niet echt iets anders van maakt, blijft natuurlijk heel veel bestaan.
Ja.
En is het nog zeker een monument waar je aan de buitenkant nog heel veel over kunt vertellen en heel veel over kunt zien.
Hoort die buitenkant met schuren en smalle doorgangen en oude heggen en bomen ook bij het geheel? Want het huis is Rijksmonument, hè? Maar hoort daar dan een stuk omgeving ook nog bij? Want dat is dan ook authentiek eigenlijk.
Ja, het wordt wel erkend als bij elkaar horend ensemble, zoals ze dat noemen. Het ondersteunt elkaar wel.
Ja,
het heeft wel waarde. Er staat een waar wij onze horeca dingen deden. Dat was in een wagenhuis. Dat hoort er nog bij. Er staan loodsen die erbij staan. Het is wel het ensemble wat het nog wel doet.
Mm-hmm.
Maar dat is niet monumentaal.
Nee.
Het hoort niet bij de boerderij zelf. Het huis en de lange schuur, dat zijn het monument.
Mm-mm.
Schuur zit er dat huis gebouwd. Dus lang.
Ja. Een mooi verhaal.
Ja.
Een heel mooi verhaal.
Leuk.
Echt leuk.
Ja.
Is er iets wat je nog heel graag wil vertellen, waar we niet naar gevraagd hebben? Wat je denkt, dat is ook nog wel...
Mensen kunnen er nu al niet meer naartoe? Of?
Of nog wel.
Of nog wel?
Nee, niet
het is
meer.
Klaar nu.
Het is al klaar. Ja.
Nee, okay.
Ja, ik moet het hardop zeggen, ja.
Nou ja. Ik vroeg me af.
Het punt is al gezet.
Ja. We gaan deze zomer gaan we in de restauratie, dus dan...
Dan lukt het niet meer natuurlijk.
Dan lukt het ook niet meer. Dan is het gillen ook niet meer leuk om te zien.
Nee.
Dus dat is ook wel een van de redenen dat ik ook niet stiekem nog even de deur open kan zetten.
Volgens mij vind je het heel moeilijk.
Ja, maar dat geeft niet. Dat betekent dat we het ook met heel veel plezier gedaan hebben.
En dat blijft in de familie ook natuurlijk. Dus dat is ook belangrijk.
Ja. En ontzettend veel leuke ontmoetingen gehad hebben met mensen. Het is echt ongekend hoe leuke mensen je ook ontmoet met zoiets.
Toch dat boek dan maar.
Toch dat boek nog maar.
Ja. Kom dan lekker terug.
En ook mensen hadden veel plezier en wij hadden er veel plezier.
Ja,
ja maar dat is mooi. Ja.
Maar dat hoor ik ook wel uit jullie enthousiaste verhaal.
Ja, absoluut.
Ja.
Dat een hele wisselwerking.
Ja. Gerda en Wilma, mag ik jullie heel hartelijk bedanken voor jullie mooie verhalen.
Ja, erg bedankt. En veel succes.
Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een d.com.